Wij openen de schriften deze morgen in het boek Handelingen, Handelingen 13, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing voor deze morgen. En in Handelingen 13 luidt Gods woord als volgt. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen die met Herodes de viervorst opgevoed was. En Saulus, en als zij den Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan uitgezonden zijnde van den Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandige man, en deze, Barnabas en Saulus, tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met een heilige geest en de ogen op hem houdende, zeide, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu, zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u in onze schriftlezing Handelingen 13... en daarvan het gedeelte vanaf vers 4 tot en met 12. En daaronder hebben we geschreven een confrontatie van het woord van God met de machten van het kwaad. De confrontatie van het woord Gods met de machten van het kwaad. Drie gedachten daarbij. We merken een sterk verlangen naar het woord Gods in Cyprus. Krachtige weerstand tegen het woord van God. En in de derde plaats een machtige overwinning door het woord van God. Een sterk verlangen naar het woord Gods. Krachtige weerstand tegen het woord Gods. En een machtige overwinning door het woord van God. Laat mijn volk trekken dat zij mij dienen. Zo spraken Mozes en Aaron voor de farao in Egypte. En dat was niet hun woord, maar dat was Gods woord. En Aaron zette dat woord kracht bij en wierp zijn staf op de grond. En dat werd een slang. Maar in plaats dat Farao hoorde naar dat woord van God, verhardde hij zich tegen dat woord van God en haalde zijn wijzen en zijn tovenaars erbij. En dat konden zij ook. En die Farao en die tovenaars waren bezig om Mozes en Aaron, ja, om God te weerstaan. Want God wilde zijn volk Israël gaan verlossen uit de slavernij van Egypte. En daar kwam alles tegenop in weerstand. En dat zien wij hier in onze schriftlezing eeuwen later opnieuw gebeuren op Cyprus. De Heere wil die heidense stadhouder Sergius Paulus, die wil de Heere gaan verlossen uit de macht, uit de slavernij van de zonde. En wat gebeurt er? Elimas, de tovenaar, een handlanger van de duivel, gaat alles op alles zetten om dat te verhinderen. En dit zien wij vandaag de dag nog gebeuren. Als de Heere een zondaar wil verlossen uit de macht van de boze, komt daar alles tegen in opstand. Want de boze, die wil zijn prooi niet loslaten. Die wil die vasthouden. En dit is een strijd die gaande is, vooral onder de prediking van het woord. En die strijd, die is al gaande sinds Genesis 3. Daar is het begonnen. De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. De strijd tussen Satan en Christus. En als hier vanmorgen zondaren zitten die op het punt staan te ontwaken uit hun geestelijke doodslaap, dan zal de boze nu alles in het werk gaan stellen om te voorkomen dat dat gebeurt, dat hier een zondaar de woorden Gods gaat horen en verstaan. Als u of jij hier gekomen bent met een sterk verlangen in je hart naar onderwijs, Heere, leer mij de weg der zaligheid. Spreek woorden van eeuwig leven tot mijn ziel, Heere. Dan ontbrandt daar een strijd om uw of jouw ziel. En dat brengt ons bij het eerste punt van die preek. Sterk verlangen naar Gods woord. Want dat zien wij hier gebeuren in de Cyprische stad Paphos. Barnabas en Saulus, ze zijn door de Heilige Geest zelf uitgezonden tot de heidenzending. En toen de gemeente van Antiochië hen heeft laten gaan, en Johannes Marcus ook met hen meegegaan is, toen zijn ze op het eiland Cyprus gekomen. En ze zijn begonnen in de synagoge bij de Joden om daar bekering en vergeving der zonden in de naam van de Heer Jezus Christus te verkondigen. En ze zijn dat eiland doorgetrokken van het oosten, heel dat eiland doorgegaan, tot ze kwamen in het westen, de stad Paphos. En daar wil Lucas onze aandacht bepalen. Want wat vinden we daar? Vers 6. Barnabas en Saulus vinden daar een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. En deze Bar Jezus, die houdt zich dus bezig met toverkunsten, valse profetieën. En dat doet hij aan het hof bij de belangrijkste man van Cyprus, Sergius Paulus. Dat is de gouverneur, de stadhouder van dit eiland. Deze man is door de keizer, de machtigste man van het Romeinse Rijk, is Sergius Paulus aangesteld om deze provincie Cyprus, dit eiland, te regeren. En deze Sergius Paulus, die is er diep van doordrongen
dat er veel meer is dan de werkelijkheid die hij om zich heen ziet. Hij weet, daar zijn machten gaande, daar zijn de goden, vele goden, zoals al die Romeinen geloofden. Maar daar zijn ook demonen. En om die machten, die kwade machten, toch daar enigszins grip op te hebben, heeft Sergius Paulus hier die tovenaar aan zijn hof. Die man, die Bar Jezus, die houdt zich bezig met de astrologie, de sterrenkunde. Daar is hij helemaal in thuis. Net als de wijzen in het oosten trouwens, hè, waren ook van die mannen. Maar die waren zo wijs en verstandig dat ze zijn gekomen om de koning der Joden te aanbidden. En deze Bar Jezus, die doet nog meer dan naar de sterren kijken. Hij houdt zich ook bezig om dromen uit te leggen. En allerlei andere occulte, duistere, duivelse praktijken. Daar is die man mee bezig. En in deze tovenaar had Sergius Paulus een groot vertrouwen. Want die Bar Jezus is ook nog eens een profeet van de God van Israël. En die God van Israël is een hele machtige God. Tenminste, Bar Jezus zegt dat, dat hij een profeet is van de God van Israël. En dan die naam van Bar Jezus, die spreekt ook boekdelen. Want wat betekent dat? Bar Jezus, dat betekent zoon van de verlosser, zoon van de zaligmaker. Nou, en zo'n wijze Joodse man heeft de stadhouder graag tot zijn beschikking aan zijn hof. En nu is het opmerkelijk dat Lucas van Sergius Paulus zegt dat hij een verstandige man is. Dit is dus een intelligente stadhouder die zijn verstand goed gebruikt. Want wat hoort Sergius Paulus? Hij hoort, daar zijn Joden aangekomen in onze stad. En die mannen, die verkondigen het woord Gods. Wat hebben die mannen een boodschap van de God van Israël? Dat woord van die machtige God. Maar dat moet ik horen. En dan neemt hij het verstandigste besluit wat hij ooit in zijn leven genomen heeft. Hij laat die Barnabas en Saulus halen. Die moeten bij hem komen. En hij wil dat woord Gods horen. Want het staat er, hè. Want hij zocht zeer het woord Gods te horen. Dat is dus het allerverstandigste wat je doen kan. En dat moeten u en jij ook doen. Gebruik je verstand. Dan weet je dat je een sterfelijk mens bent. Wij allemaal. En dat wij dan God moeten ontmoeten. Dan zullen we allen geoordeeld worden nadat wij gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En zoek daarom toch zeer om dat woord Gods te horen. Woorden van zaligheid tot je ziel gesproken. Wat zou dat precies geweest zijn in dat hart van Sergius Paulus? Hoe moeten wij dit verlangen van die man naar dat woord Gods, hoe moeten we dat nou plaatsen? Is dit alleen een bijzondere interesse van die intelligente stadhouder die zijn verstand goed gebruikt? Of is hier meer aan de hand? Heeft deze heidense stadhouder geestelijke honger gekregen naar het woord van de levende God? Ja, naar God zelf. Het feit dat deze stadhouder zo sterk verlangt om dat woord Gods te horen, laat in ieder geval dit zien. Hij is niet vreemd van die God van Israël. Die God van Israël is niet helemaal onbekend voor hem. En wat het ook laat zien, is dat die Bar Jezus met zijn toverkunsten heeft Sergius Paulus geen rust en geen vrede opgeleverd in zijn hart, maar onrust. Kijk, wij weten de uitkomst van de geschiedenissen. Wij weten dat de Heere Sergius Paulus moest hebben. Dat die man door de Vader aan de Heere Jezus is gegeven. En de Heere Jezus heeft zijn bloed voor Sergius Paulus gestort op Golgotha. En daarom heeft de Heilige Geest Barnabas en Saulus uitgezonden om dat woord Gods te brengen, daar, bij die man, op Cyprus. Ja, het is de Heilige Geest die harten van mensen voorbereidt om dat woord van God te ontvangen. En dat zien wij hier bij Sergius Paulus ook gebeuren. De Heilige Geest bereidt die akker van zijn hart voor, zodat het zaad van dat woord erin kan vallen. Dat zaad der wedergeboorte. Hoe is dat met u en met jou? Hoe is het gesteld met uw hart? Zijn hier zondaren in de kerk die honger hebben naar het woord van God? Bent u met een uitziend en een verlangend hart opgekomen naar de kerk, biddend om een woord van de Heere te mogen ontvangen? Je voelt een leegte hier van binnen. Onrust, knagen in je hart. Hoe komt dat toch? Waar komt dat toch vandaan? O, zeg je, die wereld kan mijn hart niet meer vervullen. Ik verlang naar vrede, naar rust, vrede met God, want ik ben die God kwijt, ik ken God niet. En daarom, ik zoek zeer het woord Gods te horen. Ja, dan kun je inderdaad nergens beter zijn dan in de kerk, in Gods huis. Want hier wordt u Gods woord verkondigd, de weg der zaligheid. En nu is het genade van God, hè. Als de Heilige Geest u heeft wakker geschud. Maar zul je daar niet tevreden mee zijn? Want overtuiging van zonde, van je schuld die er is voor God, dat gevoel van je verlorenheid, omdat je God kwijt bent, ja, dat is het werk van de Heilige Geest in het hart, maar daar heeft hij een doel mee. Hij wil dat u daarmee vlucht tot de Heere Jezus Christus, opdat u toch verzoening zult vinden in het bloed van de zaligmaker. En daarom rust toch niet voordat u in Christus geborgen bent. Gemeente, verkwansel uw genadetijd toch niet. Het is nu de tijd om God te zoeken. Het is nu de tijd om zeer te horen naar het woord Gods. Ja, nu denkt misschien iemand, dat zou zomaar kunnen. Ik heb nooit zo'n tijd gehad in mijn leven, dat ik sterk verlangde naar het woord van God. Ik heb nooit zo'n tijd gehad, dat ik ben ontwaakt. Ik weet er niet van dat ik ooit een neep in mijn ziel gehad heb, van de Heilige Geest. En een ander die zegt, ja, daar weet ik wel van. Dat is gebeurd in mijn leven. Maar ik heb het voorbij laten gaan. Het is weer overgegaan. Laat dan deze ontdekking voor u, voor jou, voldoende zijn om nu te ontwaken, wakker te worden en zeer te gaan horen naar het woord Gods. Want zulke mensen, een ontwaakt geweten, zondaren die ernstig zoeken om het woord Gods te horen, die moeten heel goed op hun hoede zijn. Er is er één die daar niet blij mee is. Gods tegenstander zal alles in het werk gaan stellen om te voorkomen dat daar een zondaar die levendwekkende stem van Christus in het woord gaat horen. Dat zien we hier bij Sergius Paulus ook gebeuren. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Krachtige weerstand tegen Gods woord. Want we lezen in vers 8. maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Barnabas en Saulus hebben de stadhouder dat woord Gods verkondigd. Zij hebben hem de eenvoudige weg der zaligheid gepredikt. Zij hebben de Heere Jezus als de enige weg van behoud aangewezen. Er is verlossing, er is vergeving van zonde mogelijk, stadhouder, ook voor u. Christus, de Zoon van God, is die schandelijke kruisdood ingegaan om zondaren zoals u het leven te kunnen geven, om u verzoening van zonde te schenken. En deze Jezus, stadhouder, is na 3 dagen opgewekt, opgestaan uit de dood. En in zijn opstandingskracht is het, stadhouder, dat hij zondaren tot leven wekt. En dat is ook voor u mogelijk. Alleen door het geloof in deze gekruiste Jezus zult u behouden worden. Maar Elimas, de tovenaar, die bar Jezus, wordt dus ook Elimas genoemd. En die Elimas, dat zegt iets over de snelheid, de behendigheid waarmee deze man te werk gaat. Die Elimas is dus een hele vlugge, een hele geslepen man, die Barnabas en Saulus weerstaat. Hij spreekt hen tegen. Elimas is een handlanger van de vorst der duisternis. Want de duivel, hij wordt woedend. Elimas, sta op je post, man. Die Barnabas en die Saulus, die zijn speciaal uitgezonden om mijn rijk af te breken. Elimas, ik wil Sergius Paulus niet verliezen. Als ik die kwijtraak, dan raak ik nog veel meer trouwe onderdanen van mij kwijt. Elimas, doe alles wat in je vermogen is om dit woord te weerstaan. Want Sergius Paulus, die is van mij en die wil ik niet loslaten. En hier ziet u wat de machten zich manifesteren. Op het moment dat een zondaar gaat horen naar het woord van God. En als dit woord je hart raakt, binnendringt. Als je overtuigd raakt van de waarheid van Gods woord, dan komt daar weerstand tegen op. En u hebt de Satan voor u en voor jou geen tovenaar nodig, zoals bij Sergius Paulus. Nee, hij heeft zoveel middeltjes tot zijn beschikking om kerkmensen met een gedoopt voorhoofd uit de 21ste eeuw, om die van dat geloof af te trekken. Daar heeft hij zoveel middelen voor tot zijn beschikking. Want als dat woord, hè, als dat je hart raakt en dat dringt naar binnen, wat doet hij dan? Dan fluistert hij je in van alles en nog wat. En dan zegt hij, hé joh, buiten staat je mooie auto te wachten. Heb je gisteren nog mooi gepoetst, mag je straks weer heerlijk in huis rijden. Je hoort dat woord Gods en hij blaast je in. Zeg, nog een paar dagjes werken. Heb je vakantie, man? Je welverdiende rust, dat heb je echt verdiend. Dat is toch een heerlijk vooruitzicht. En hoe zitten u en ik in elkaar? Wij zitten zo in elkaar dat we direct bereid zijn om die prettige ingevingen van de duivel te omhelzen. Sluit haar fijn aan bij uw en mijn vlees, bij onze begeertes. Dus dan ziet u, die Elimas met zijn sluwe toverijen moeten wij niet te ver weg zoeken. Die kom je hier, hier kom je tegen, bij jezelf. En hij is onophoudelijk bezig om zondaren die willen horen naar het woord Gods van het geloof af te trekken. En als Saulus die krachtige weerstand van Elimas ondervindt, Dan kijkt Paulus die tovenaar recht in de ogen aan. Om die man te gaan ontmaskeren. En nu valt het op dat Lucas hier in vers 9 dus voor het eerst Paulus noemt. Hè, bij zijn Latijnse, zijn Romeinse naam. Want in het hele boek Handelingen is hij als Saulus, hè, hebben wij hem gezien. En nu voor het eerst Paulus. En dat doet Lucas omdat vanaf dit moment Paulus als de apostel der heidenen naar de voorgrond treedt. En daarom nu Paulus. En Saulus, zijn Joodse naam, wordt niet meer genoemd in het verdere vervolg van Handelingen. En Paulus, vervuld met de Heilige Geest, hij houdt zijn ogen gericht op Elimas. En hij zegt, o, gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid. Nou, Paulus, moet dat nu echt zo hard? Ja, het is de Heilige Geest zelf die de ware aard van deze Elimas gaat ontmaskeren. Elimas, u draagt die prachtige naam van Bar Jezus, zoon van de Verlosser. Maar u bent in werkelijkheid een zoon van de duivel. Een kind van de duivel. U bent sprekend, u lijkt sprekend op uw vader. Want u bent vol van alle bedrog. U bent net zo'n leugenaar als uw vader. U bent net zo slecht, net zo arglistig als de oude slang zelf. Uw tong is net zo geslepen als de slang in het paradijs. Is het niet dat God gezegd heeft? Elimas, u doet zich voor als een profeet des Heren. U zegt in de naam van God te profeteren en te spreken. Maar u bent een vijand van God. U bent een vijand van zijn Christus. Want u bestrijdt alles wat met gerechtigheid te maken heeft. U bent een vijand van gerechtigheid. U verzet zich tegen Gods gezalfde. Gemeente, dit signalement van die Elimas, bent u dat al tegengekomen? Nee, niet naar een ander kijken. Hier, in uw eigen hart. Ja, maar u wilt toch niet bekweren dat wij kinderen van de duivel zijn? Nee, dat kan en dat mag ik niet zeggen. Tenzij u zich bezighoudt, actief bezig bent, om andere mensen van het geloof van Christus af te trekken en te weerhouden, dan geldt dit woord u werkelijk. Maar, bent u dan een oprechte van hart? Of leeft u stiekem toch met bedrog in uw geest? Net als David deed, in Psalm 32 bijvoorbeeld. David verborg zijn zonde voor de Heere. En als wij één zonde aan de hand houden in ons leven, zijn we niet op de oprecht. Leven we met bedrog in onze geest. En die arglistigheid, die sluwheid, die slimheid in de zonde. Wat zegt Jeremia daarvan in hoofdstuk 17? Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Zegt Jeremia, kind van God, die zijn eigen hart kende. Dan ziet u dat wij allemaal veel meer met die Elimas gemeen hebben dan wij zo op het eerste gezicht denken. Of bent u nog nooit ontdekt aan uw vijandschap tegen gerechtigheid, tegen de Heere Jezus Christus, dat verzet van binnen? Ja, wij willen allemaal zalig worden. Wie wil er niet verlost worden van de toekomende toorn? Dat willen wij toch allemaal. Maar niet in de weg van de Heere God. Niet in een weg waarin ik alles uit handen moet geven. Wat ik zo graag vast wil houden. Ik wil iets van de wereld vasthouden. Maar dat kan niet. Dat moet ik loslaten. Als er iets is waar de Heere niet aan mag komen in mijn leven. En dat kan dus ook zijn uw godsdienstige leven. Uw onbesproken levenswandel. Dat kan zijn uw gevoelige aandoeningen. Uw overtuigingen van zonde misschien wel. Maar als u daar zo'n grote waarde aan hecht. Alsof dat een betaalmiddel zou zijn voor de Heere God. Dan staat u de Heer in de weg. Dan bent u ook een vijand van gerechtigheid. Dan werkt u de Heere tegen. En dan ziet u dat dat portret van die Elimas. Het is precies ons beeld. Wij zijn van die bedriegers, van onszelf. Maar Paulus, die zegt in vers 10 nog meer van Elimas. Zult gij niet ophouden te verkeren, dat betekent te verdraaien, de rechte wegen des Heren. En hier ontmaskert Paulus de tactiek van de duivel. Die duivel is bezig om mensen van het geloof af te trekken. Die boze is druk om die vlakken, de rechte, de eenvoudige wegen van de Heere, om die moeilijk te maken. Om daar allemaal bochten in aan te brengen. Om allemaal barricades op te werpen. Daar houdt de boze zich mee bezig. Om ervoor te zorgen dat er toch niet een zondaar door die eenvoudige rechte paden van de Heere zal gaan wandelen en zalig zal worden. En door zo'n Elimas die zich daarmee bezighoudt, krom te maken, barricades opwerpen, daar laat Sergius Paulus zich nu helemaal door leiden, door zo'n man. En hij zegt, stadhouder, laat u toch niet van de wijs brengen door die Barnabas en Saulus. Ja, deze mannen brengen een hele nieuwe leer. Luister maar niet naar hun boodschap hoor, van die Jezus, Mozes. Mozes heeft ons geleerd om de wetten te onderhouden. En een Messias die sterft aan een kruis en na 3 dagen opstaat. Stadhouder, ik geef daar niets voor. Laat die leer van Jezus van Nazareth varen. U moet echt niet denken dat u enkel en alleen door in die Jezus te geloven behouden zult worden. U zult toch eerst een aanhanger van de Joodse religie moeten worden. En de spijswet onderhouden en besneden worden en nog veel meer. Dat kan echt niet zomaar. Hoe is dat met u, met jou? Laat je ook je oren hangen naar de listen van de duivel? Hebt u ook zo'n Elimas bij u, die de eenvoudige weg der zaligheid verdraait, moeilijk maakt? En het erge met ons is dat wij die verdraaiingen van de duivel zo makkelijk geloven. Die lijken ons zo aannemelijk. Wij vertrouwen de boze veel gemakkelijker dan dat wij de Heere in zijn woord geloven. En dat komt omdat wij in het paradijs zijn we die duivel toegevallen toen we ons losscheurde van God. We hebben naar die slang geluisterd. We zijn in zijn macht terechtgekomen. En zo'n zondaar die nu door genade gaat luisteren naar het woord van de Heere God. Daar komt de boos op af. Hij gaat alles doen om te verhinderen dat Christus een plaats gaat maken in uw of jouw hart. Om daar te komen wonen met zijn Heilige Geest. En hij blaast je in. Hé. Weet je dat geloven iets heel moeilijks is? En ja, het moet je ook maar gegeven worden, anders zal het alles toch voor niks zijn. En die weg van bekering, weet je wel dat dat een hele moeilijke weg is? Er zijn ook maar heel weinig mensen die weg bewandelen. Dat is een weg, ja, dat gaat je echt alles kosten. Je gaat er helemaal aan onderdoor. En je haalt zo'n hoop ellende over je heen, mens. Straks ligt heel je mooie leven in puin. Weet toch wat je doet? En als de geest u of jou door het woord Gods heeft overtuigd van uw schuld voor God. Dat als Gods rechtvaardige toren over uw zonde, als dat een levende realiteit geworden is in uw leven. Weet u wat de boze dan gaat doen? Dan gaat hij inblazen. Ja, daar is wel een zaligmaker. Maar ja, of die voor u gestorven is, dat moet u maar eens afwachten. Dat is maar de vraag. En je begint moedeloos te worden. Want je gelooft die leugen van de boze. En je denkt, ja, zie je wel, mijn schuld voor God, dat is te groot. Ik heb te lang gezondigd. En dan kom je op een heel gevaarlijk punt. Als de duivel een zondaar daar kan krijgen, of als hij hem daar aantreft, dan gaat hij een kromming aanbrengen in die rechterweg van God en draait hij die 180 graden om. En dan begint hij je in te blazen. Hé, het heeft er alles van weg dat Christus niet voor u gestorven is. Kijk nou zelf, je hebt alles gedaan wat in je vermogen is om je tot God te bekeren. Kijk eens, hoeveel gebeden heb jij tot God opgezonden? De Heere luistert niet. Hoe heb je Bijbel stuk gelezen? Nou, het is alleen maar slechter met je geworden. En hoeveel preken heb je niet gehoord? Je hebt zitten luisteren in de kerk of je leven ervan afhangt. Hé, kijk eens. De Heere is helemaal niet gewillig om je zalig te maken. Dat merk je toch zelf. Anders zou hij dat al lang gedaan hebben. Weet je wat ik denk? U bent een verworpene. Ge hebt geen heil bij God. O, die leugenaar. Hij probeert zulke zielen de wanhoop in te drijven. Dat wil hij. En toch kan die boze geen stap verder gaan dan de Heere hem toelaat. Want toch, hij moet dienen in dat goddelijke plan. En wat is Gods doel? Dat een zondaar alles opgeeft. En als een totaal verloren mens zich door Christus laat zaligen, daar wil de Heere u hebben. En dat brengt ons bij het derde punt, een machtige overwinning door Gods woord. Want die macht van de boze, die is begrensd. Hij kan vreselijk tekeer gaan, maar hij ligt aan de ketting. Christus heeft hem overwonnen. En hoe hij ook bezig is om die rechte, eenvoudige wegen van de Heere te verdraaien. Hij kan het niet verhinderen dat er toch mensen zijn die op die rechte weg des Heeren doorbreken door al de hindernissen heen. En daar staat God zelf voor in. Want hij trekt al die vermoeide en belaste zondaren, die trekt hij zelf naar zich toe. En dat doet de Heere door de prediking van die gekruiste Christus en die opgestane levensvorst. Zo trekt de Heere zielen naar zich toe, op die rechte wegen des Heeren. En hoe bestreden en aangevochten u ook bent, in wat voor bochten de boze u ook probeert te dwingen. Christus, van hem kun je niet meer af, hè? Nee, want hij is de enige die u verlossen kan. Er is geen ander meer in uw leven. Hij alleen. Daarom, je kunt geen andere kant meer op dan naar hem toe. Om die rechte weg des Heren te bewandelen. Die weg van verootmoediging, van vernedering voor de Heren. Die weg van het verliezen van al je eigen gerechtigheid, al je eigen denken, je eigen kunnen, al je, bedenk het maar, alles opgeven. De weg van volledige overgave aan hem. Dat is de enige rechte weg. En die weg, dat is Christus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo heeft de Heilige Geest in dat hart van Sergius Paulus ook dat ware geloof gewerkt. Dat geloof dat door alle schijnbare onmogelijkheden heen breekt. Dat geloof in een verachte, gehate, gekruiste Jezus van Nazareth. Dat geloof in dat goddelijke bloed van hem dat reinigt van alle zonden. En dat geloof in die Christus die de dood, de hel, het graf heeft overwonnen. En in zijn opstandingskracht ook Sergius Paulus doet opstaan. En een nieuwe man maakt. En hij maakt hem die goede strijd des geloofs deelachtig. En daardoor, door dat geloof, breekt deze stadhouder toch door al die hindernissen heen. En dan moeten wij bedenken dat deze heiden, die is van kinds af aan opgegroeid, hè, met allemaal bijgeloof en noem maar op. En dan heeft hij die tovenaar hier aan zijn hof, die hem ook nog eens probeert van dat geloof af te trekken. Deze man heeft zoveel hinderpalen. Wij zijn er mee opgegroeid, met de leer der waarheid, met de rechte paden van de Heere. Ik denk dat de meesten van ons daar als kinds af aan mee zijn opgegroeid. Maar Sergius Paulus niet. En daarom heeft deze stadhouder, die heeft een duwtje in de rug nodig. En daarom zegt Paulus, vol van de Heilige Geest, in vers 11 tegen die tovenaar. En nu zie, de hand des Heren is tegen u en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. Bar Jezus is de vijand van Gods rechte paden. En daarom is God de vijand van Bar Jezus. En voor een tijd wordt hij met totale blindheid geslagen. Voor een tijd, ziet u dat? Dan is dus toch, hè, die rechtvaardige toorn, dat oordeel van God, heeft de Heere toch nog enige barmhartigheid ingemengd. Want de Heere geeft geen definitief oordeel, blind, voor levenslang. Nee, voor een tijd. En dan moeten wij maar denken aan Saulus zelf. Hoe was hij niet voor een tijd, 3 dagen, met blindheid geslagen. Toen hij daar op die weg naar Damascus was, dreigende blazing en moord tegen de discipelen des Heren. En de Heren velden hem, werd met blindheid geslagen. En zo wordt ook deze Elimas geveld met blindheid. In de hoop dat ook deze man zich bekeren zal van zijn verdraaien van de rechte wegen des Heren. En dat ook deze tovenaar de rechte wegen des Heren zou leren bewandelen door het ware geloof. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis. En rondom gaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Daar gaat nu de blinde leidsman Elimas, tastend in het rond, om iemand te pakken te krijgen die hij bij de hand kan nemen, om hem te leiden. Nu is hij zelf blind. Hij zocht Sergius Paulus uit alle macht te verblinden. Nu is hij blind, uitgeschakeld. En als de stadhouder dit voor zijn ogen ziet gebeuren, toen geloofde hij, staat er, verslagen zijnde over de leer des Heren. Hij ziet met eigen ogen de almacht van God. En hij weet, die Paulus en die Barnabas, ja, die zijn gezonden door God zelf. Om hem de weg der zaligheid te verkondigen. Die leer van de Heere Jezus Christus, die hij eerst aarzelend en vertwijfelend ontving in zijn hart, die omhelst hij nu met heel zijn hart als de enige weg van behoud. Dus niet dat wonder, hè, wat er voor zijn ogen gebeurt, dat die tovenaar met blindheid geslagen wordt. Dat is het niet wat hem, dat de Heere Jezus Christus doet omhelzen. Nee, dat is het woord van God. Dat is de leer des Heren, staat er. Daardoor werd hij verslagen. Die man, hij raakte buiten zijn zinnen van verbaasdheid. Helemaal verslagen. Wat Christus, gegeven van de Vader, God en mens, in één persoon, niet te bevatten. Mij is hij in alles gelijk geworden, behalve mijn zonde. Ja, die heeft hij op zich genomen om mij, heidense, goddeloze stadhouder, te redden van het eeuwige bederf. Dat is toch niet te bevatten? Die man is verslagen. Christus, mijn zonde, mijn dood, ik zijn gerechtigheid en zijn leven. Verslagen is die man, helemaal verslagen, verlost uit de macht en de heerschappij van de duivel. Toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Zijn hier ook zondaren die vol vertwijfeling en vol aarzeling nauwelijks durven geloven dat Christus een volkomen zaligmaker is voor u? O, als je ziet op jezelf, ja, dan is het een verloren zaak. Maar laat je niet misleiden door die inblazingen van de boze, want hij werpt je voortdurend terug op jezelf. En dan ontvalt je alle hoop. Moe gestreden zondaar, verlaat u alleen op dat woord Gods. Op die rechte paden van de Heere. Overpeins toch die leer van de Heere. Aanschouw Jezus Christus en dien gekruisigd in dat woord van God. En zoek hem toch niet uit het oog te verliezen. Want enkel en alleen die man van smarten, die de zonde der wereld op zich nam, o, hij alleen kan en wil en zal in nood volkomen uitkomst geven. Toen geloofde hij, de heerschappij van Satan verbroken, verlost uit de slavernij van de duivel, overgezet uit het rijk van Satan in het rijk van Christus. Als dat gebeurd is in je leven, zul je dan op je hoede blijven? Want die duivel, hij mag dan wel zijn dodelijke greep op u verloren hebben. Maar u blijft geneigd om naar zijn listen te horen en je oor maar weer bij hem te luisteren te leggen. Wees waakzaam. Geef de boze geen plaats. Want voordat je het weet, dwaalt u zo weer van die rechte paden van de Heer af. En je komt er in een dwaalspoor terecht. Houd u bij het woord van de Heer. Dat is de enigste zekere, rechte en eenvoudige weg der zaligheid. En in het strijdperk van dit leven moet u door vele hindernissen heen breken. Ja, pas als de strijd hier op aarde gestreden is, als u uw laatste zonde gezondigd hebt en ingaat in de eeuwige rust, dan pas zult u verlost zijn en buiten het bereik van de vorst der duisternis zijn. En daarom zegt ook de apostel Petrus tot de kinderen van de Heere: zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Gemeente, er is een strijd gaande om jouw ziel. Zoek toch verlost te worden uit die heerschappij van de Satan. Zoek toch zeer om dat woord Gods te horen. Breek door al die verdraaiingen van de duivel heen. En laat je toch niet van die rechte wegen des Heren afkeren. Die wegen van Gods woord zijn het alleen die getuigen van Jezus Christus en dien gekruisigd bij hem bij wie de Vader hulp heeft besteld. Want hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, schrijft Johannes in zijn zendbrief. Waartoe? Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Zoek zeer het woord Gods te horen, gemeente. Amen. Wij gaan zingen met elkaar uit het gebed des Heren, de versen 3 en vers 8. Uw koninkrijk komt toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En vers 8. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. 3 en 8 uit het gebed des Heren.